How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico. How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today is actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom.
Ja, welkom.
Nou, ik heb een onderwerp bedacht. Ik dacht, het wordt wel weer eens een keer tijd dat we het hebben over cultuur waar ik denk de meeste mensen niet zo bekend mee zijn. Hmm. Weet je, we hebben het natuurlijk gehad over Carthago, over Kush. Ik denk, ik pak er weer een nieuwe. Maar dit keer gaan we niet naar Afrika. We gaan naar de steppen van Iran en een beetje Oekraïne en Rusland. Hmm. Want we gaan naar Scythië.
Scythië, oh my gosh.
Scythië, ja. Naar het land van...
De Scythen.
De Scythen. Ik vind de Engelse benaming vind ik iets leuker klinken, de Scythians.
Oh, Scythians.
Maar wij noemen ze Scythen, of Scythen. Ja, het is dan S-C-Y-T-H-E-N, dus Scythen, Scythen. Mm-hmm. Wij zeggen het ook wel als S-K-Y-T-H-E-N, dus Scythen, Scythen. Ja.
Okay.
We noemen ze wel Scythen.
Enig idee hoe ze het zelf uitspraken?
Ja. Ik heb de etymologie helemaal opgezocht. Mm-hmm. En gelukkig is het ook een beetje Indo-Europeaans en geromaniseerd. Dus het is Scoot of van Scoot. Of, dus van Squa. Of dat betekent iets van boogschutter.
Okay.
Daar komen we nog maar eens. Squatta, Squa. En het gaat door in Askuzaya en in het Persisch Skudra, Skutes, Skutai, dat is meer Grieks.
Mm-hmm.
En in het oude Armeens is het Skiut, S-K-I-W-T.
Mm-hmm.
En een hele kleine zwevende H. Squa, Skula, Skulata, Skoletoi. Ja,
erg ingewikkeld. Ja.
Scythen. Ja, het is heel lastig. Ook omdat ik helaas geen Perzisch en of Scythisch spreek. Nee. Dat maakt het erg lastig altijd. Skutai of Scythen. Iskuzai. Iskuzaya. Mm-hmm. Asguzaya. Ja, Skutai. Skutai, Scythen.
Ja.
Scythen, Scythen. Dat was een volk dat leefde... Ze hadden best wel een groot gebied. Ze leefden... In ieder geval, ze waren oorspronkelijk uit het huidige Iran, zeg maar. En ze leefden toch wel tegen de Altajgebergte aan.
Mm-hmm.
Dus dat is helemaal in het Verre Oosten. En dat strekte zich uit tot wel de Balkan, zeg maar. Dus net boven Griekenland, bij Thracië zaten ze in de buurt. En ook in delen van Rusland. Dus ze hadden echt wel een groot uitgestrekt gebied.
Oké.
En nou, de Scythen, dat is wel een interessant onderwerp. Er zijn toch wel vondsten en bronnen van 900 voor Christus tot 400 na Christus gevonden, zeg maar.
Mm-hmm.
En ze hebben toch wel met... Met mensen hebben ze een indruk gemaakt. Het waren nomadische ruiters.
Okay.
Zeg maar denk aan Mongolen en Hunnen.
Mm-hmm. Ja.
Maar dan waren het Skieten.
En welk jaar was het ongeveer?
Tussen de 7e eeuw voor Christus of de 9e eeuw tot de 4e eeuw na Christus.
Ja, okay.
Dat is een beetje lastig.
Ja.
Want ja, ze waren natuurlijk... Het was een uitgestrekt gebied. Dus ze hadden... Het was ook niet echt... Dat er één groot volk Skieten waren, maar natuurlijk verschillende uitgebreide stukjes Skitische culturen. Dus meerdere stammen, meerdere gebieden.
Het is voor nu al een groot gebied. Hè? Het overstekt nu verschillende landen al. Dus ja.
Ja, dus waarschijnlijk was het meer dat ze in dat gebied waren dan dat ze echt er vast waren gevestigd. Maar... Mm-hmm. Ze hadden dus wel echt een heel groot gebied. En dat heeft zich gaandeweg heeft dat zich uitgebreid.
Gaaf.
Het waren echt ervaren en ook getalenteerde ruiters.
Mm-hmm.
In veel van mijn bronnen vind ik ook... It was a warlike people. Ze waren... het was toch wel een strijdlustig volk hier, die Skieten.
Ja.
Ze komen ook veel voor in Griekse bronnen. Die hebben ook wel geschreven over het feit dat... Dat hun vrouwen zo taai waren. En dat de Amazones,
mm-hmm.
Peter, mythology guy, dat zou jij moeten weten.
Zeker weten, ja.
De Amazones, die kwamen ongeveer uit het gebied waar de Skieten leefden.
Wauw.
Ja.
Hey, en de Amazones konden gewoon een worstelmatch van Heracles winnen. Dus ja, cool.
Ja, die waren vrij dope.
Ja, ik zou maar oppassen.
En het zou dus best kunnen dat de Skieten, dat die een beetje de inspiratie zijn voor de Amazones. Want inderdaad, de Amazones zijn dus geschreven als komende uit dat gebied.
Mm-hmm. Ja, het is vaak onduidelijk, hè. Het komt of daar vandaan of inderdaad meer uit Afrika.
Mm-hmm. Ja, maar het ding is dus, vrouwen hadden best wel veel status en invloed bij de Skieten.
Dat is fijn.
Ja! Nice. Ja! Er zijn best wel veel vondsten van nobelvrouwen die allerlei wapens en panzer en veel goud bij zich hadden.
Hmm.
Dus veel sieraden en zo. Dus ja, het was best een interessant volkje.
Gaaf, ja.
Nou, we gaan het natuurlijk eerst hebben over waarom ze zo cool waren. Hè?
Mm-hmm.
Het waren natuurlijk krijgers. Hè? Hele stoere mensen waren het. Ze vochten met krijgsbijlen, met knotsen, met zwaarden, met schilden
mm-hmm.
en met lansen.
Nice.
Niet helemaal een speer, maar
praktisch
wel. Het mag. En waar ze het beste waren, dat was de boog. Want het waren brede boogschutters.
Ja, ik kan me ook wel voorstellen, als je op een paard zit, dan wil je eigenlijk gewoon pijl en boog hebben, toch?
Ja, ja. En het is heel moeilijk, hè. En er waren hele getalenteerde ruiters. Zo is het Parthian Shot. Dat is met een pijl en boog, rijdend, achteruit... met je rug achteruit draaien en dan naar achteren schieten, zeg maar.
Nice.
Dus als iemand achter je aanrijdt, dan krijg je een schot in je gezicht.
Yeah.
Er zijn niet echt bronnen dat schieten dat ook konden.
Mm-hmm.
Maar ze hebben wel contact gehad met Parthiërs, volgens mij. Dus het zou ook wel weer kunnen, zeg maar.
Oké.
Het is wel... het is heel lastig om en te kunnen... paardrijden sowieso is al vrij indrukwekkend.
Is best goed.
Maar boogschieten, dat is echt insane op een paard. Want dan, je hebt geen vaste grond onder je voeten. Mm. Je hebt een enorm boog op een paard dat dus niet tegen een paard aan moet komen.
Mm-hmm.
Dat is wel lastig.
Je bent constant aan het hobbelen. Ja, nee, het lijkt me helemaal niks.
Ja. Ja, ik denk ook dat paarden, of dat ze wel stil stonden hoor, als ze dan gingen schieten.
Mm.
Misschien ook niet. Weet je, dat is een beetje lastig.
Mm-hmm. Ja.
Nou, 490 voor Christus waren er brede boogschutters die de Perzen helpten bij het invallen van Griekenland. Mm. Bij de Slag om Marathon.
Oh, de Slag om Marathon.
Ja, daar wonnen natuurlijk de Grieken.
Mm-hmm.
Tegen de Perzen, omdat de Perzen die vochten met lichte infanterie tegen bijna tanks, zeg maar. En in de slag om Plataea Jai, dat was ook een slag tussen de Perzen en de Grieken. Mm-hmm. Dat was dus de tweede inval van Griekenland. Dat was zeg maar de oorlog die de slag van de 300 bevatte. De 300 Spartanen. Yeah. Misschien kennen de... Ik neem aan dat dat toch wel bekend is. Dat 300 in ieder geval een beetje heeft bijgedragen aan het... Oh, er waren ergens 300 Spartanen. Mm-hmm. En daar waren dus ook brede boogschutters.
Okay.
En daar werden de Perzen ook weer in de pan gehakt. Omdat ze weer gingen vechten tegen dingen die tanks waren. Ja. En de Grieken die hadden geleerd van in de pan gehakt worden door heel veel pijlen. Die hadden geleerd. Dus wat ze deden was ze renden letterlijk met zware bepansering op de boogschutters af. Mm-hmm. Wat in hun voordeel werkte.
Ja. Ja, ik snap wel, bij oorlog is het toch een beetje kijken wat de andere voor wapens heeft en daar jezelf op aanpassen.
Mm-hmm. Ja, het is een beetje, je hebt een counter en daar counter je weer tegen. Mm-hmm. En daar counter je, oorlog is lastig, zeker in die tijd, weet je. Je kan zeggen van, oh, maar je weet toch wat iemand gaat doen. Nee, dat weet je niet zomaar, weet je. Je kan niet voorspellen dat zo'n enorm bepanste persoon, dat die gewoon niet te doden is. Ja. Dat is niet zomaar te zeggen.
Ja.
Weet je, in de middeleeuwen zie je dat er steeds een honderden jaren verandering is, weet je. Er komt meer panzer, dan krijg je weer... Met de jaren krijg je wat meer wapens die daar doorheen kunnen rammen. Mm-hmm. Dat was toen ook al zo.
Nou, inderdaad, dat is natuurlijk zo. Als je eerst gewoon je panzer hebt en dan maak je inderdaad zo'n heel dicht harnas. Zo'n totaal metalen dicht harnas. Ja, kan je natuurlijk niet insteken.
Mm-hmm.
Maar ja, dan kun je weer met een knots bijvoorbeeld heel hard tegenaan rammen. Dus ja, zo is dus constant weer actie, reactie en antwoord. En,
Ja, maar ze hebben dus ook tegen Alexander de Grote geknokt.
Oh, wow.
Ja.
Wauw, inderdaad oorlogvolk.
Ja, en hier waren ze, Skieten hadden natuurlijk een overlappend gebied met de Perzen. Het was niet echt dat ze onder controle zaten, maar er was waarschijnlijk wel cultuuruitwisseling. Hmm. Misschien hadden ze wel een moment dat ze vochten tegen... waren onderdrukt.
Mm-hmm.
Maar het was dus wel zo, de Perzen die zijn wel een keer binnengevallen. Okay. Maar dat is nog verder terug. Dat is toen Darius de Grote binnen wilde vallen in 522 voor Christus.
Mm-hmm.
Toen hebben ze hem dus met allerlei guerrilla-tactieken, weet je, steeds een... bevoorradingslinies aan.
Mm.
En zo hebben ze hem dus helemaal... gewoon de hele tijd lastig gevallen, waardoor hij dus niet verder kon.
Ja, guerrilla-tactieken zijn inderdaad rare kleine aanvallen om chaos en inderdaad honger, hè, als je een bevoorrading... Mm-hmm.
Ja. Wow. Ja. Tja. Heel vervelend. Ja. Heel vervelend, maar ook niet per se... gunstig, maar de Skieten die konden het, want ja, weet je, ze leefden toch nomadisch. Dit is wat ze doen. Weet je. Ze gaan ergens heen en dan gaan ze weer weg.
Tja.
Maar daardoor dacht iedereen dus dat ze onoverwinnelijk waren.
Hmm. Ja, dat niemand is onoverwinnelijk.
Nee, er is altijd iemand die je kan verslaan. Want, ja, weet je, Atheas, de Skitische koning, of een van de zogenaamde Pontische Skitians, Skieten, die dacht van, weet je, ik ga uitbreiden. Ik ga kijken of ik naar Thracië toe kan gaan.
Mm-hmm.
En toen werd hij door Philippus II van Macedonië in de pan gehakt.
Yeah.
Misschien ken je hem. Ik heb hem ook al eens een keer genoemd, volgens mij. Dat is de vader van Alexander.
Ja,
de grote.
Oh, die ene, de grote.
Ja, die ene. Een van de andere grootes, ja. En toen waren ze opeens niet meer onoverwinnelijk.
Nee.
Ja, heel jammer. Maar het wel zien dat hoe sterk en geavanceerd je leger ook is. Je bent nooit immuun voor een nederlaag. Maar wat ook interessant is, is hoe hun regering was, zeg maar. Want je had koningen.
Mm-hmm.
Zoals ik al zei, het was meer een het was een groepje van verschillende stammen en stamhoofden. Ja, sommigen noemden zich dan koningen, maar het was een soort van confederatie van verschillende stammen. En Herodotus, mm-hmm. die schrijft er dus over van toen Perzië werd ingevallen. Toen was Darius van Perzië, die heeft dus de hoge koning mm-hmm. Van de Skieten, probeerde die uit te dagen. Van, kom vechten of onderwerp je aan mij. En ja, de Skieten waren gewoon zo van, ja, dat is niet hoe wij dingen doen. Wij gaan waar we zijn en we zijn waar we gaan, weet je. Dus, en vervolgens werd Darius dus in de pan gehakt.
Okay, ja.
Want dat is hoe ze zijn, weet je. Ze, af en toe slaan ze ergens kamp op, maar meestal zijn ze gewoon nomadisch.
Ja.
Dus ja. Maar ze hadden dus ook, want hun stamstructuur was heel belangrijk. Maar ze hadden dus ook echt wel een systeem in hoe hun leger was georganiseerd, zeg maar. Want ze hadden dus echt rollen en hun panzer was ja, leer, hè, waarschijnlijk van hun paarden die overleden. Ze hadden een soort van pijlkoker, een goritos. Mm-hmm. Klinkt heel Grieks, een goritos.
Zeker, ja.
En die was gemaakt van brons.
Oh.
Van een bronzen plak,
ja,
zeg maar.
Ja, gaaf, ja.
Of goud. Goud of brons, maar
oh, cool.
Brons vind ik het meest. Ja. En zo'n ding kon 300 pijlen bevatten, dus wauw.
Oké, dat is best veel, ja.
Ja.
En is dat dan een ding wat je aan je paard hebt hangen, of is het een ding wat je aan je lichaam heeft hangen?
Ja, dat is een beetje. In principe zouden ze aan de heup van een, van een skiet kunnen hangen. Maar ze zaten natuurlijk, hè? Ze zaten op een paard. Ja. Dus het meeste draagwerk werd gedaan door een paard. Ja. Ik weet niet precies hoe dat werkt, weet je.
Nee. Maar hij zit niet op je rug. Dat is even voor alle duidelijkheid. Nee. Dat werkt niet helemaal.
Dat gebeurt eigenlijk niet, nee. En ja, je boog op je rug hangen, dat is ook niet zo handig. Want je blijft overal in hangen en je boog gaat stuk. En je doet ook niet een zwaard op je rug. Dat werkt niet, nee, mensen. Nee. Ik weet niet, er zullen vast mensen zijn die het hebben gedaan, maar het werkt niet.
Nee, het is.
Weet je, je hebt het.
It's not common.
Je hebt het aan je Nee, je hebt een zwaard heb je aan je heup. Dan kan je het makkelijkst bij met je rug.
Ja.
Til en werk niet buiten je kracht. En als je. Dan ga je achter je rug.
Ja.
Probeer alleen maar te krabben. Dat is al verschrikkelijk. Laat staan dat je een zwaard in een milliseconde, weet je, er komt iemand op je af. Oh nee, ik pak mijn zwaard. Oh shit, hij blijft steken vandaag, weet je.
En je hebt ook een harnas aan, ja, dus het beperkt vaak ook hoe bewegelijk je bent.
Ja.
Nee, het is niet echt mogelijk.
Nee, je hebt hem gewoon aan je heup. Ja, weet je, je kan er makkelijk bij als je hem gewoon aan de andere kant van je zwaard of boogarm hebt. Dan kan je er makkelijk bij, heb je genoeg ruimte om het te trekken. Ja. Weet je? En pijlkokers, die hangen niet stevig of zo.
Nee.
Weet je? Ze zitten natuurlijk vrij stabiel voor een pijlkoker.
Ja, ik geloof dat ik een filmpje had gezien van iemand die het liet zien. Dan heb je dus een pijlkoker op je rug hangen. En als je aan gaat rennen, dan vliegen je pijlen alle kanten op.
Ja.
Als je hem op je heup hebt hangen, dan hangt hij toch stabieler.
Ja.
Maar goed, 300 pijlen is wel echt veel, zeg. Dan kun je echt flink.
Ja, ze waren dus echt wel van het boogschieten en het paardrijden, zeg maar. Eigenlijk, de meesten zaten op hun paard. Mm. Ze hadden een composite bow. Dat is zo'n een boog die niet één stuk hout is, maar eigenlijk van meerdere plakjes.
Ja.
En gelamineerd hout.
Wow.
En een soort van. Het is niet een recurve, hij curve niet terug, maar hij heeft wel een. Hoe beschrijf je dit, Peter? Hij gaat. Je hebt de pace, dan gaat de boog,
mm-hmm.
die gaat naar beneden. Dan maakt hij een beetje een kromming.
Mm-hmm.
Dan maakt hij weer een kromming terug naar het handvat. Mm-hmm. Dan gaat hij even wat naar beneden, dan maakt hij een kromming. En dan gaat hij nog een kromming weer naar de pace toe, zeg maar. Dus het,
een hele flauwe 3.
Ja. En zoiets, ja. Ja, een hele flauwe 3. Die vind ik wel heel goed. Ja. een soort van hele, hele brede kom, kun je ook wel zeggen. Ja, zeg maar, niet een longbow zoals wij hem gewend zijn. Weet je? Het is niet één stuk hout. Het is echt een heel speciaal ding. En je kon er ver mee schieten, jongen.
Echt hoor? Nice.
Dus ja, ja, die dingen die waren echt wel heel goed. Ja, ze waren natuurlijk ook van, oh, we vallen aan, we trekken terug. We vallen aan, we trekken terug.
Yeah.
Dat heb je vast wel eerder gehoord. Want elk brede boogschuttervolk doet dat.
Yeah.
Het is gewoon, het is ook een hele, hele goede strategie.
Ja, het lijkt me super hinderlijk. Maar echt, echt fantastisch natuurlijk. Want je bent ook redelijk veilig op die manier. Ja, echt, echt super.
Echt de grootste overwinningen zijn behaald met die stomme tactiek. We rennen erop af en we rennen weer weg. De Mongolen waren echt bijna onverslaanbaar door die tactiek. Mm. Want ze renden op je af, ze schoten en ze renden weer weg. Weet je. Je kreeg ze niet te pakken en dan denk je, oh, dan ren je er toch achteraan met een paard.
Yeah.
Mongolen waren volgens mij ook al vrij goed met een Parthian shot. Mm. Dus skieten misschien ook wel, weet je. Nou, dan ren je ook achter ze aan, krijg je ook nog een pijl in je mik. Weet je. Dat is van... Nou, dan denk je, oh, ik heb ze eindelijk ingehaald. Word je paard moe en dan draaien de Mongolen om en gaan ze je omsingelen.
Ja, weet je.
That is how they do. En dat doen de skieten dus blijkbaar ook. Weet je, ze rennen op je af, ze rennen weer weg.
Nou ja, het is natuurlijk ook alles wat jij bedenkt, dat hebben zij natuurlijk ook al lang bedacht.
Ja.
Oké, als ze achter ons aangaan, doen we dit. Als we dit doen, doen we dat. Ja.
Ja.
Ja, lastig. Ik denk dat je echt van tevoren ook moet gaan bedenken, dat je vallen moet gaan neerzetten. Of dat je zelf sowieso pijlenbogen moet hebben. Anders ben je echt wel de pineut.
En de elites van de skieten, die hadden dus een soort van heuveltombes, zeg maar.
Oh, oké.
Dus ja, ze begroeven iemand en dan groeven ze wat overheen, zeg maar.
Ja.
En ja, weet je, dat deden ze natuurlijk niet alleen. Ze hadden allerlei sieraden. Paarden werden soms mee begraven. Dat is ook wel, weet je, de paarden die werden vaak met hun baasje mee meebegraven. Ik hoop dat ze dood waren toen dat gebeurde.
Dat denk
maar
ik,
ja.
Ik denk niet dat je een paard zomaar kan begraven. Anders. Je moet je heel diep gat graven, moet je maar in douwen. Ik weet niet hoe je het allemaal voor elkaar wil krijgen.
Nou ja, ik bedoel, weet je, de skieten waren heel erg van alcohol en drugs. Mm. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, ja, they were intense.
Oké.
Het was dus ook zo, er zijn bronnen. Een Herodotus van Halicarnassos.
Ja, we hebben het al vaker over gehad. Leuke gozer.
Ja, ja, ik heb hem vandaag ook al genoemd. Ja, Herodotus. Ja. Maar nee, hier stond specifiek, ik moest hem specifiek Herodotus of Halicarnassos noemen.
Oké.
Die zei, de skieten die scalpten hun vijanden.
Oh.
Ja. En hij zegt dan ook van ja, de skieten die onthoofden hun vijanden als ze die versloegen in de strijd. Om te laten zien aan een koning van, hey, kijk, ik heb iemand vermoord, geef me ook wat buit.
Oh, ja, inderdaad.
En dan gingen ze dus het hoofd scalperen en ja, er wordt helemaal beschreven hoe ze dat deden en zo. Dat bespaar ik jullie. Ze waren best wel intens als dit waar is. Weet je, dit is een bron van iemand anders en
ja, Herodotus had niet altijd het juiste antwoord.
Nee.
Maar goed, het zou kunnen dat er iets van waar is. Wat natuurlijk wel zo is, zeker ook in de riddertijd of de samurai-tijd. Mm-hmm. Het was wel belangrijk dat je weet wie je vermoordt. Of dat je een soort bewijs hebt van wie je hebt vermoord.
Ja.
Want soms kon je daar inderdaad geld voor krijgen of wat dan ook.
Mm-hmm. Ja.
Als je een samurai bent, dan verklaar je meestal je naam. Dat is hoe zij het deden.
Ja.
Dus dan ga je vechten. Ja. Ik ben samurai die en die van dat en dat dorp en die clan. Nou, snel opschrijven.
Ja.
En als je dan gewonnen had, dan ging je naar je baas en zei, nou, ik had die en die samurai van die en die clan van dat en dat. En dan kon je wat geld krijgen. Ik kreeg een beloning.
Ja, dat komt wel vaker voor. Hè?
Ja.
Maar het is ook wel logisch. Van, oh, ik heb dit gedaan. En zo doen de meeste stamhoofden het. Steeds maar extra faam en roem en coole dingen doen. Want dan gaan mensen zo zijn van, oh, ah, weet je, hij verdient alles. Of zij verdient alles.
Ja.
En dan denk je van, nou, weet je, het waren nomaden. Dus die hadden niet heel veel tijd om ijzer te bewerken. Maar Peter, het waren dus best wel goede smeden en metaalbewerkers.
Wow, nice.
Je, ze leefden natuurlijk ook een beetje tijdens de tijd van de bronstijd. Yeah, 900, 700 voor Christus. Yeah. Net wel, net niet. Weet je, brons werd heel veel gebruikt. Hmm. Dus door al het vechten dat de skieten deden... Mm-hmm. Kwam er ook kennis van ijzerbewerking kwam naar hun thuisland toe.
Ja, gaaf.
Nou, weet je, er zijn dus ook wel archeologische sites gevonden... waarin skieten dus blijkbaar ijzersmederijen, maar ook ijzervuil.
Oké, ja.
En allerlei gereedschappen hebben ze gevonden.
Ja.
Dus het lijkt erop alsof ze ook echt een industrie hadden.
Mm-hmm.
Met hoe georganiseerd het eruit zag, zeg maar. En ze hadden verschillende ketels. Mm-hmm. En die ketels hadden soms een soort van pilonvorm.
Ja,
ja. Ze waren echt lang. Ja, dus ze wisten wat ze deden, zeg maar. Ze waren goed in het bewerken van ijzer.
Gaaf. En was dat dan, namen ze dat dan steeds mee? Of was dat meer een vaste werkplaats? Of hoe...
Ja, ik denk het wel. De cultuur van de skieten is dat ze, ja, weet je, ze waren steeds aan het bewegen. Dus misschien was het een tijdelijk kampement. Misschien was het een vast kampement. Het is een beetje lastig te zeggen, zeg maar. Mm. Ik denk dat het gewoon een kampement was waar ze gewoon een tijdje bleven en dan gingen ze weer door. Mm-hmm. Maar ja, dat is lastig te zeggen.
Ja.
Maar ja, dat deden ze dus ook. Ja, en ja. Ze hebben dus ook... smederijen en wapensoorten hebben ze afgeleid van Thracische populaties waar ze mee in contact kwamen.
Oh ja, natuurlijk. Ja, ja.
Ja, en daar vonden ze ook potten en houtbewerking. Dus de skieten waren eigenlijk best wel van het uitwisselen van hun cultuur en het krijgen van andere cultuur.
Ja, maar het is natuurlijk ook zo dat je zegt van... ja, ik heb dit pijlpuntje ontworpen... en nu gaat hij beter erin en moeilijker eruit. En je gaat natuurlijk echt een beetje afkijken van wat werkt en wat werkt niet.
Ja, en nu we het dan toch over ijzerbewerking en potten en houtbewerking hebben... Mm-hmm. Ze waren natuurlijk ook kunstenaars, hè Peter?
Oh, natuurlijk, ja.
Ja, je hebt ook een begrip genaamd... Scythekunst, Scythian art.
Oké, okay, Scythian art.
Scythian art. Hmm. En hun stijl is dat ze heel erg heel veel dieren gebruiken in hun,
mooi.
In hun kunst. Er zijn heel veel paarden, herten hebben ze ook. Gouden herten, bronzen herten. Ze hebben halsbanden, kettingen. En ook natuurlijk een soort van corset.
Mm-hmm.
Ja, zeg maar, iets groter dan een ketting. Meer een hals sieraad, zeg maar. Ja, ja, maar dan echt een soort van kraag.
Ja,
een kraag, we noemen het even een kraag. Ja, ja. Een gouden kraag. En daar zaten dan, als ik het zo zie, zijn allerlei ringelvormen, maar ook heel veel paarden.
Hmm.
Want het waren natuurlijk brede, een brede volk.
Yeah.
Ja, dus dat is logisch dat ze dan gewoon heel veel paarden hadden. En ook af en toe vogels. Die heb ik zelf nog niet op foto's gezien, maar misschien kijk ik met mijn neus. Weet je.
Kan, ja.
Ik weet niet wat voor vogels er in Scythië leefden. Maar... En ze hadden dus ook een soort van rangorde, niet een rangorde, maar meer een volgorde in wat ze neerzetten. Want eerst was het dan de eerste verdieping, dat waren dan vogels.
Mm-hmm.
De tweede, dat waren hoefdieren.
Mm-hmm.
En de derde regel, mm-hmm. of de derde volgorde, dat waren dan beasts of prey. Dus dat waren waarschijnlijk roofdieren.
Mm-hmm. Ja,
en ik kan niet vinden welke roofdieren, dat staat niet echt uitgewerkt, maar volgens mij wel honden, volgens mij, heb ik één keer langs zien komen, denk ik, in een plaatje. Maar ja, weet je, het kunnen ook wolven zijn.
Ja, ja.
Het is lastig. Maar ze waren dus wel echt goed in het vormen van dieren.
Ja, gaaf.
En ze hebben dus ook... Peter, een griffioen gemaakt.
Oh, cool.
Ja!
Ja, ja, ja.
Ja, weet je, die schijnen dus ook wel vaak voor te komen. Ik heb ze nog niet gezien, helaas. Maar ja, weet je, Ze moeten er zijn.
Nou ja, het is natuurlijk ook zo, de Sphinxen en de Griffioenen inderdaad. Dat is, die zie je ook veel bij de Ottomanen voorbij komen. Het is wel heel gaaf. Het is wel een leuk concept eigenlijk. Hè?
Ja.
De Griffioen is natuurlijk een mix van alle enge beesten. Je hebt de adelaar, de leeuw en ze hadden een schorpioenenstaart. Oh jee.
Goed.
Soms.
Nee, dit is wel een bestiarium waard, Peter. Ja, dus, hier willen we meer over horen. Ik spreek namens het volk, hè.
Oh, nice. namens
de skieten willen wij meer horen van skietische griffioenen.
Ah, oh, kijk eens. Yes.
En je hebt dus ook één soort, dat was meer een bewerkte steen. Dan heb je een antropomorfische kunst, zeg maar.
Antropomorfisch is een beetje mensachtig.
Ja, dat is, het zijn ook niet echt dieren, maar ze hebben een soort van hele rare amandelachtige oogjes en skelet gevormde armpjes en echt een heel breed lichaam.
Oké, ja.
Dus ja, ze hadden ook wel rare kunst, maar meestal is het wel natuurgetrouw.
Gaaf hoor, ja.
Ja. Na de vijfde eeuw voor Christus begon dat wel te veranderen, zeg maar, dat wat ik allemaal heb beschreven. Toen kreeg je wat meer, ja, waarschijnlijk Griekse en Perzische invloed. Dus de realistische dieren die ze maakten, die werden nu vaak getypeerd als met elkaar aan het vechten, mm-hmm. in plaats van dat ze individueel gevormd werden.
Oké, ja, ja.
De krijgers die ze wel eens maakten, die kregen rondere ogen en volle baarden. Hè. Dat nice. Is wel, dat klinkt wel vrij Grieks in kunst, zeg maar. Je had vaak wel echt zo'n lange baard.
Ja, mooi.
En de vierde eeuw voor Christus, toen zag je wel echt dat er wat meer Griekse invloed kwam. Er was nog steeds het dieren die ze gebruikten, maar het leek ook meer alsof de Grieken de kunst maakten voor de skieten, dan dat de skieten ze zelf maakten, zeg maar. Dus dat de skieten zo waren van, hey, zou je dit voor mij kunnen maken? Wat wel heel realistisch klinkt, van, ik wil graag een koekoeksklok, maar wel een beetje op een Marokkaanse manier, Marokkaanse stijl, zeg maar. Dus, maar het moet wel een koekoeksklok zijn.
Ja.
Ik weet niet of mensen een koekoeksklok laten maken in Marokkaanse stijl. Ik weet niet of dat kan.
Ja, maar wie weet is het wel een ding.
het klinkt wel dat mensen een beetje meer flair proberen te geven aan hun eigen cultuur door andere dingen een beetje te jatten. Mm. Ja, dat zie je heel veel.
Ja, Nederlandse Delftsblauw is ook gejat van Chinese porselein.
Ja, het is dus, ja, ze hadden wel echt hun eigen kunst. Hmm. En ze waren dus best wel geïntrigeerd door dieren ook, denk ik.
Ja.
Als ik het zo leuk.
Ja.
Maar het belangrijkste natuurlijk, hè, waar waren ze goed in? Handel, dat is wat mensen het best kunnen. Handel, ze waren heel goed in het kopen van potten. Zij maakten natuurlijk hele mooie kunst. Goud, daar waren ze heel erg van aan het handelen. En paarden ook wel, maar die gebruikten ze liever zelf.
Ja.
Maar ook een fase, dat namen ze ook af en toe mee over de Dnipro in Oekraïne.
Mm-hmm.
Dus ja, er was wel een handel. Maar helaas, de Grieken en de Scythen, die hadden af en toe ook wel een vijandige houding naar elkaar. Dus dan wilden ze eigenlijk niet handelen.
Mm-hmm. Ja, je wil natuurlijk ook niet dat jouw tegenstanders goed spul krijgen of zo.
Ja, dus ja. En daardoor begon ook de graanproductie begon anders te zijn, zeg maar. De meer noordelijkere Scythen, die mochten dus graan produceren, zeg maar.
Ja.
En dan kwamen ze naar Griekse steden Tyras, Nikonion en Olbia Pontike.
Wat fijn hè, dat we een pratend medium hebben, Karsten. Wat heerlijk dat we het allemaal mogen uitspreken.
Ja, het is echt... dit is het leukste van de show.
Yeah.
Het leukste is het uitzoeken wat, waar, wanneer gebeurde en wie het deed. En wie dus een vriend was.
Oh, ja, ja.
Dat is ook altijd zo leuk. Maar, en dat was, want dan werd het graan werd naar Griekenland gestuurd voor een grotere prijs.
Oh, wauw, ja, ja, ja.
Ja, dat vind ik wel heel grappig. En ja, er wordt dan weer gepraat over, ja, de Grieken en de Scythen, die hadden wel kunstuitwisseling. Nou ja, ja, dat blijkt.
Ja. Ja.
Weet je, de Grieken die hadden het natuurlijk over de Amazones. En dat is dus waarschijnlijk toch wel een beetje geïnspireerd door de Scythen. Mm-hmm. Okay. De Scythen die hadden, ik heb het nog niet over hun kleding gehad, maar die hadden een bepaalde muts. En die was dus vrij, of het was, had in ieder geval een kromming.
Okay.
Zeg maar. Het, soms dan was het echt een omhoogstaande koker en af en toe was het meer een Frigische muts. Maar het waren in ieder geval lange dingen.
Okay, ja.
En af en toe was het meer een soort van bult op je hoofd. Alsof je een kam van een haan op je hoofd hebt, maar dan meer een bult.
Mm-hmm.
Alsof je de neus van een zeeolifant op je hoed hebt.
Wauw, ja, oké, nice.
Ja. Ja, is dat duidelijk?
Ja.
Ik hoop het. Ja. Oh, ik zoek nu dan plaatjes op van een Scythische muts. En dan krijg je nu ook dus een hele mooie Griekse, of een Scythische kam. Die is wel goud. En dat is dus inderdaad meer waarin ze aan het vechten zijn, zeg maar.
Oké, ja, ja.
Nou ja, dus dat, je ziet nu ook wel echt de invloeden, zeg maar.
Ja.
En je ziet ook twee mooie Scythische vrouwen. En die hebben dus een hele mooie omhoogstaande hoed. Het is een hele dunne, het is bijna schoorsteenvorm, maar dan meer, maar dan driehoekiger.
Hmm, yeah.
Meer, hoe heet die vorm? Niet piramide, niet driehoekig, maar
een prisma?
Een prisma, denk ik, ja.
Hmm.
Ja, prisma vorm. En daar zitten dan allerlei mooie, inderdaad in die volgorde, weet je, eerst dan de vogels, dan de hoevigen. En dan wat, ja, ik denk dat het een leeuw is, maar het is een beetje klein, ik kan niet inzoomen. Maar ja, dat heeft dus echt die volgorde, zeg maar.
Ga voor, ja, ja.
En nog even over de vrouwen. Want die leiden dus af en toe ook, die vochten af en toe ook mee. Er zijn ook nobelvrouwen begraven als krijgers. Maar die mochten dus ook af en toe legers leiden.
Ja, yeah, nice.
En Herodotus, die heeft natuurlijk beschreven, de Amazones beschreven, zo rond 484,
mm-hmm.
425 voor Christus. Die beschreef dat de Amazones, dat die naar het gebied van de Scythen kwamen als indringers, zeg maar.
Hmm.
En de Amazones, dat waren natuurlijk dochters van Ares, hè, de oorlogsgod.
Ja, ja, zeker. Ja.
En die hebben geknokt met Hercules, inderdaad. Bellerophon en ja, Theseus.
Bellerophon, inderdaad. Die,
ja, Bellerophon.
Was een beetje een eikel.
Was dat de bereider van Pegasus?
Dat is Bellerophon, ja. Ja.
Oh ja.
Die, die ging, dat is zijn tactiek, Karsten. Hij vloog gewoon op Pegasus erboven en schoot pijlen naar beneden. Ja, wat moet je daar tegen doen?
geen idee. Ja. Oh, dan zou je zeggen dat hij meer de inspiratie is van
een vliegend paard, Karsten, wat een cheat.
Ja, maar dat is dan toch de inspiratie, yeah, achter de Scythe. Dat is gewoon iemand die zo is van, ik schiet op je. En dan, weet je, dan is het zo van, oh, die mens zit op paarden, we kunnen ze maar niet bereiken. Tuurlijk is het dan zo van, ah ja, de Scythe kunnen vliegen.
ja, ik zie er wel wat in. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Ja, de Amazones, dat waren natuurlijk hele krijgslustige vrouwen. Mm-hmm, en ja. Dat zegt Herodotus ook. Van, oh, een buitenlandse ras van oorlogslustige vrouwen die naar de oevers van Scythië kwamen.
Mm.
Nadat ze werden verslagen door de Grieken, kwamen ze op een boot en toen kwamen ze bij de zee van Azov aan en daar kwamen ze opeens aan gestrand bij de kust van Scythië.
Okay.
En toen Dus stolen ze de paarden van de Sieten en dus kregen ze oorlog met de Sieten.
Ja.
En daar houdt het op, want het is niet interessant om te schrijven over de Amazones en de Sieten. Ik wil weten wie er woont, Peter.
Ja, ja.
Dat lag waarschijnlijk in de bibliotheek van Alexandria.
Ja, ja, dat zal wel
weer. Oh, ja. Yeah.
Een verbrand boek.
Ja, maar het lijkt er dus op, want daarop gingen de Amazones een beetje op in de Sarmatiërs.
Oké. Okay.
En die spraken een beetje Scythisch. En de Amazones die sloten zich bij ze aan.
Mm-hmm.
En de Amazones bleef zichzelf of zo.
Oké.
Okay. Ja, maakt niet uit. De Scythen die waren dus inderdaad wel echt toch wel vrouwvriendelijk, ja, zeg maar. Want er wordt wel geschreven over de vrouwelijke heersers van Scythia. En ene Appian, die komt pas ver later. Die komt uit de tweede eeuw na Christus. Mm. Die schrijft dus, dat was dus een Romein, hè. Die schrijft erover dat er vrouwelijke heersers van Scythia waren. Want Mithridates, de zesde van Pontus, die werd verslagen. En daar zaten dus ook Scythen in zijn leger. En er werden dus ook Scythische koningen gevangen en koninginnen dus.
Ja, oké.
Okay. En het lijkt erop dat ze leefden, zeg maar, ook een beetje op de zijderoute. Hè? Mm-hmm. Dat is wel een hele interessante, ook een hele ingewikkelde geschiedenis. Een geschiedenisonderdeel, omdat er zoveel volken en mensen op die route en van die route gebruik maakten. Maar daar leefden ze dus ook een beetje. En de vrouwen die reden dus mee, hè, en ze werden begraven als krijgers. Hm. Als de centrale figuur van een begraafplaats, zeg maar.
Ja, dus we weten het redelijk zeker allemaal. Dat is wel gaaf.
Ja. Ja, er was een vrouw met 6 gezadelde paarden.
Wauw.
Ja. Ja, dat is gaaf, weet je.
Ja, ja, ja.
Dus ja, we weten het niet 100% zeker. Mm-hmm. Maar ja, het lijkt er wel op.
Ja, het lijkt
er wel op. Herodotus zegt natuurlijk Scythische koningen, maar het was waarschijnlijk natuurlijk meer een confederatie en een groep van verschillende leiders.
Mm.
En dat betekent dus dat er echt wel een kans is dat vrouwen ook gewoon een kans hebben om belangrijke functies te hebben, zeg maar.
Ja.
Ook op kunst zie je af en toe vrouwen. Ja.
Ja,
maar even Peter, nu natuurlijk naar het belangrijke spul. Ze hadden tattoos, Peter.
Oh, really? Oh.
We hebben tattoos gevonden.
Nice.
En ja, dat waren ook allerlei vormen. Op hun borstkas en zo. Dus ja.
Gaaf. Ja, je vraagt me wel eens af inderdaad. Van sommige films zie je dan wel oude volken met tattoos. En ja, ik vraag me nou af inderdaad of wat we daar dan echt van weten. Hoe zeker we zijn van de patronen en zo.
Nou, ze waren van het mummificeren. Dus dan vind je vaak net iets meer.
Ja, dat is mooi.
Bij andere mensen.
Ja.
Dus dat is wel heel fijn. Want dat geeft mij weer coole shit om te vertellen.
Yeah, nice.
Ja, en ze waren dus ook heel erg van het drinken. Onder de Grieken schijnt er een vooroordeel te zijn geweest. Want Grieken die die namen hun wijn niet puur, maar die deden er water bij. Nou, de Scythen, die dronken het gewoon puur dus, hè?
Ja, ja, zeker.
Gewoon pure wijn, Peter. Die gingen gewoon voor de drip, voor het drinken.
Ja, nee, dat klopt inderdaad, hè. De Grieken die dronken echt een vrij lichte rosé eigenlijk.
Ja. Ja.
Ja, gewoon echt met water erbij. Mm-hmm. Ja, water bij de wijn, ja. Ja.
Ja, water bij de wijn. Dat is ook gewoon, weet je, dan kan je gewoon langer drinken, weet je. Wijn, dat is puur, is dat natuurlijk niet zo heel goed voor je, want het is alcohol.
Nee, 2 glazen hebben wij natuurlijk als soort limiet gesteld. Hè? Ja.
Ja, precies. Weet je, dan is het ook gewoon klaar. Ja. Maar als je het heel erg aanlengt, dan... Ja, limonade wordt het niet. Maar dan kun je het in ieder geval... Je kan het langer bewaren dan wanneer je er niks bij doet. Want de alcohol houdt het water goed.
Oh, ja.
Want water op zichzelf, dat heeft ook de neiging om natuurlijk brak te worden.
Ja, bacteriën ontstaan, ja, zeker.
Ja, en dat is niet goed voor je. Terwijl met alcohol, dan blijft het langer.
Oké.
En, maar de skieten, dat waren dus echt drankorgels. Ja, blijkbaar.
Nice, mooi.
That's... En in hun cultuur was het ook zo dat als er iemand begraven werd, dan was feestmaaltijden waren echt wel een ding. Hè? Mm. Paarden opofferen. Dat was echt wel hun ding. En Peter, ze rookte dus gewoon wiet, hè, marihuana-achtige planten. Ze hadden een soort van walm gevonden en daar werden ze high van. Nice.
Oké,
wauw. Nou, dat willen we weten.
Ja.
Ik wist ook wel dat ze een soort van drugs gebruikten, maar ik wist niet per se wat. Dat kan ik ook niet echt vinden. Maar ze schijnen dus ook... of ze maakte een soort stellage en dan gingen ze inliggen en dan lieten ze zich bedwelmen door de rook.
Oh, wauw, ja, ja.
Dus, damn.
Ja, oké.
Ja, dat is gaaf. Ja. Oh, dus, nice. Ja, de skieten, dat waren best wel...
partygangers, ja.
feestbeesten gewoon. Het was dus een groepje nomaden die een beetje hun eigen ding deden. Mm-hmm. Strijden met hier en daar en gewoon steeds meer verder ontdekken.
Mm-hmm.
Te paard. Heel veel met Griekenland, Perzië hebben ze onderhandeld.
Ja.
En ja, dat duurde ergens tussen de 2e en de 4e eeuw na Christus. Maar daarna zie je dat... de skieten opgaan in de geschiedenis, zeg maar. Er wordt er niet meer over ze geschreven. Dan, het lijkt erop alsof het eindigt in dat ze opgaan in in gevechten met de hunnen. Okay. Die kennen we natuurlijk, de hunnen. Ja. Maar ook dat ze toch wel worden opgenomen in de goten.
Oh, oké. Okay.
Nou, daar moet ik het ook wel over hebben, over de goten.
Er komen natuurlijk ook steeds grotere steden en zo, hè? Dus waarschijnlijk op een gegeven moment, ga je gewoon maar ergens wonen.
Ik heb het ook al gezegd met diersoorten en zo, weet je, net een Neandertaler inderdaad, van ja, weet je, het verdwijnt, maar het is natuurlijk niet dat het helemaal verdwijnt, het gaat alleen op in een andere cultuur, dus het wordt een beetje geassimileerd en dan krijg je dat je iets anders krijgt, maar dat het wel verder gaat, zeg maar. Dat er iets aan cultuur overblijft in een andere cultuur.
Ja, ja, zeker.
Dus het is ook met de skieten. Je hoort op een gegeven moment niks meer van ze.
Nee.
En dat is hoe het altijd is gegaan. Want het is ergens een hele tragische en jammere gedachte, maar dat zal uiteindelijk ook met Nederland gebeuren, weet je. Dat wij... verdwijnen als natie. Of dat we verdwijnen als naam, maar dat onze nakomelingen nog steeds gewoon deel zijn van een ander geheel.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Ja, zo zijn toch al die stammen, de Galliërs, de Anglo-Saxen, die noemen we ook niet meer zo. Nee. Dat betekent niet dat ze allemaal dood zijn of zo. Ze zijn niet bij een grote oorlog weg.
Nee, het betekent gewoon dat er meer gebeurd is dan alleen wat er toen was.
Ja.
Ja. Dus ja, dat was het verhaal van de skieten.
Ja, heel gaaf.
Ja.
Heel gaaf.
Ja, ik dacht, dit is wel een cool onderwerp. Want ik wist inderdaad dat de skieten een ding waren. Ja. En ik was zo van, ik wil het wel hebben over een vreemd volk, weet je. En toen... begon ik een beetje bij de Grieken te kijken. En toen zie je af en toe zie je dan skieten, Amazones. Ik kan het wel over de skieten hebben.
Ja.
Dus
ja, het is leuk. Het heeft heel veel overeenkomsten inderdaad met de hunnen, de Perzen. Mm. Maar het is toch wel zijn eigen
ding. Mongolen.
De Mongolen, zeker.
En dat is toch omdat, weet je, hoe divers je ook denkt te zijn, uiteindelijk is het toch wel zo dat je lijkt op iets anders.
Ja, we hebben allemaal voedsel nodig. We hebben allemaal huizen nodig. Dus dat soort dingen. Ja. En we voeren allemaal wel eens wat oorlog, geloof ik.
Ja.
Dus dat soort dingen komen natuurlijk overeen.
Ja, want dat is gewoon het ding, hè. Je, we zijn mensen en we hebben allemaal verschillende ideeën hoe we overleven en hoe we leven.
Ja.
Maar uiteindelijk, ja, weet je, doen we allemaal toch gewoon een beetje hetzelfde.
Ja, ja, zeker.
Ook al lijkt het heel anders. Weet je, ik neem aan elke cultuur wel heeft een manier van water dragen.
Ja, ja, zeker.
Of kleding.
Ja. En je voedsel op de een of andere manier krijgen. En, ja,
bereiden, water drinken. Weet je.
Ja.
Praten, communiceren hebben we ook allemaal.
Ja, zeker.
En dat is gewoon gaaf, weet je. En dus feest vieren ook, hè. Dat is gewoon het allerbelangrijkste van mensen. Gewoon eigenlijk met elkaar wel feest vieren. Ja.
Ja,
ja, dat is wat we moeten doen. Dus Peter, hier heb jij van mij een enorme jonko.
Ja, marihuana, hè. Dat is onze overeenkomst, marihuana, inderdaad.
Ja, ja. Ja, gewoon. Ja, weet je, wij zijn ook heel vrij met wiet. Ik voel al gelijk een band tussen de skieten en mijzelf, ja.
Ja, ja.
Want ik rook ook elke dag.
Heel feestelijk. Nee, het is zeker geen harddrugs.
Nee.
Doe er wel voorzichtig mee, maar het is maar marihuana.
Ja.
Ja, marihuana is hier legaal, dus dat is heel mooi.
Ja.
Wat dat betreft, alcohol is natuurlijk ook super gevaarlijk en is ook legaal. Ja. Dus,
ja. Het maakt niet uit. Zolang je weet wat je aan het doen bent en bereid de risico's te nemen, weet je, en je weet wat de risico's zijn, dan denk ik dat het allemaal wel goed komt.
Ja.
Weet je, leef gelukkig en leef als de skieten, weet je, ga gewoon door en af en toe gewoon even goed feesten.
Af en toe geen water bij de wijn, ja.
Ja, ja, weet je, gewoon volle pure wijn uit Skifië, hè.
Ja, dat moeten we.
Of je dat kan vinden, gewoon wijn uit Iran. Ja. Ja.
Hmm. Ja. Klinkt goed.
Nou, ik ga het opzoeken.
Ja, mooi.
Nou, Peter, beste luisteraars, dank jullie wel voor de reis naar Skythië.
Ja, te paard dit keer, hè?
Ja, ik denk dat dit de eerste keer dat we op een paard zitten, eigenlijk.
Ja, ja.
Ik hoop dat de meeste mensen er niet van gehoord hebben, maar
nee,
we gaan het zien. Nee. Als jij hebt gehoord van de skieten, laat het ons weten. Weet je, misschien heb je allerlei foto's en plaatjes van verschillende kunststijlen. Hè?
Mm-hmm. Ja.
Ik ben benieuwd. Weet je, ik ben altijd bereid te leren.
Ja, ja,
en voor nu, Peter, luisteraars, tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer. Doei.
Doei.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico. How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.